Gemeente, namens de kerkraad mag ik u de volgende mededelingen doen. Vanmiddag hoop ik u weer voor te gaan om 16:30. 16:30. Aanstaande zondag om 10:00 hoopt u dominee C. de Groot voor te gaan. En 's middags om 3:00, let op de gewijzigde tijdstip, dominee Koppelaar. De mededelingen bij Renske en Harold Bos is donderdag 24 juli een dochter geboren. Feline, Eliane, moeder en Feline maken het goed. Voor alle toekomstige data geldt Deo Valente, zo de Heere wil en wij leven. En de dienst der offeranden is de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 19. Het eerste vers, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En het tweede, hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. 1 en 2 van Psalm 19. stellen we ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna willen we zingen uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. Daarna zal u worden voorgelezen uit het Oude Testament, het eerste hoofdstuk van het boek Rut. De schriftlezing van morgen is Rut 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus zeide tot hem, de schriftgeleerde: Gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. lezen uit het heilig woord van de Heere, het boek Rut, hoofdstuk 1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi. En de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging ze uit van de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder en ingelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rust vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt ge met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen, en het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en zij zeide: is dit Naomi? Maar zij zeide tot haar lieden: noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar. die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. We willen nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en zijn zegen bidden bij de bediening van het woord. Heere, Gij die in de hemelen troont en nochtans de aarde als een voetbank uw voeten hebt. Gij die in de hemelen omringd mag zijn met de gezaligden die u de eer mogen toebrengen, omdat Gij ze uit zulke grote nood en dood verlost hebt, waar zij zichzelf in hadden gebracht, maar waar u hen hebt stilgezet, hebt ontdekt wat het is dat er buiten u en de hemel geen leven is, maar een eeuwig zielsbederf. Gij die ons vanmorgen roept, wend u toch tot mij en word behouden. Wij bidden om het werk van uw Heilige Geest, opdat we evenzeer stilgezet mogen worden en bekeerd mogen worden, zoals Gij het met uw kerk hebt gedaan, de eeuwen door. Hoe onbescheiden ook de kennis was van u, omdat u zich in de loop der eeuwen steeds heerlijker hebt geopenbaard. Maar het is toch één allee weg, één allee werk. Gij die een mens ontdekt wie we geworden zijn, dat we u de rug en de nek hebben toegekeerd en dat we geen begeerte hebben aan de kennis van uw wegen, maar dat Gij reeds vanaf dat moment van onze val die mens die al bevende van uw weg is gevloden, geroepen hebt en beloofd hebt om uw zoon te geven. Schenk het, Heere, dat we dat mogen leren kennen. Al hebben we misschien nog heel weinig kennis van u en van goddelijke zaken, maar dat we enigszins kennis mogen krijgen wie we geworden zijn krachtens onze val. Dat er buiten u geen leven is. En wat is er veel lawaai geweest, Heere. En wat zal er tot het laatste toe door die moordenaar van de beginnen getracht worden om onze aandacht af te leiden, dat we maar niet de woorden God zouden horen, laat staan ze geloven. Maar als u met uw Heilige Geest vanmorgen erin wil meekomen, dan zal dat woord haar werking doen. Dan zult u zondaren op de knieën brengen. Dan zal het gebed, zelfs bij de jongens en meisjes, al gehoord worden. Gena, o God, gena. Vergeef de zonde, schoon ze velen zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Want dat mag de kerk van het Nieuwe Testament weten. Dat dat bloed betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dat bloed riep om wraak. Maar het bloed van u roept dat er verzoening is voor de grootste van de zondaren. Wilt u de kracht van het bloed toepassen, opdat we zullen zien wat een ernst het zou zijn als we het bloed onrein zouden achten. Het druppelt toch naar uw eigen woord, als er gepreekt mag worden op de gemeente. En mag het dan zijn dat het voor een dorstige ziel verkwikking mag brengen. Maak onze harten dorstig, Heere, dat we net als het aardrijk mogen roepen om regen, maar dan de regen des geestes, vroeg of laat. Schenk het, dat we zonder het werk van uw, o Heilige Geest, die uit het Christus neemt en ons laat verkondigen, niet zouden voortgaan om te leven. En wat is er, Heere, veel waar we in onze voorbeden aan willen gedenken. Ach, de liggende week, bijzondere dag hebben meegemaakt, dat na begrafenis van onze geëerbiedigde prinses Wilhelmina niet meer geweest is, dat ons land gedompeld is in de rouw en droefenis vanwege verschrikkelijke vliegramp. En wat we zien, wat de gevolgen van de zonde teweeg brengt. Want het is toch waar, Heer, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw Heer en heerlijkheid. Maar wij hebben kwaad gedaan, wij en onze vader tevens. Dat leeft in ons hart, vijand van u te zijn. En u hebt u nochtans gesproken. En daarom bidden we, Heere, geef toch dat het troost mag zijn voor allen Ook in deze grote stad Rotterdam, waar gisteren nog een gedachtendienst geweest is. Maar op zoveel andere plaatsen in ons vaderland en ver daarbuiten. Families die getroffen zijn. En waar op eenmaal de dood kwam. En de levensreis afgebroken werd. En is het voor eeuwig beslist. Want sterven, dat is u ontmoeten. En u mogen vanmorgen nog samenkomen en bidden, heren. Gedenk daar waar droefheid is. Een schenk dat het tot bekering mag brengen. En dat hebt u zo menigmaal gedaan. Dat het door het sterven die roep om het leven geboren wordt. Geef, heren, dat we mogen meeleven. Misschien schrijven. Maar bidden in ieder geval voor hen die met de vragen van de levensleiding. De vragen om het prent bestaan van u worstelen. En geef, heren, dat het evangelie, wat op deze zondag weer op tal van plaatsen verkondigd mag worden, werkelijk boodschap van troost en vrede mag zijn. We vragen het evenzeer voor de familie Bos, waar kleine Feline gegeven werd aan de zorg van deze jonge ouders. Sterk, heren, de moeder, dat ze weer haar krachten mag terugkrijgen. En de vader voor de roeping die ze nu samen hebben. En de verantwoordelijkheid die ze dragen. Om het kindje op u de Heer te werpen. En dat gij uw genadeverbond wil betekenen en verzegelen. Want het is een groot voorrecht als u ons afzondert. Maar eenmaal geboren is toch verloren. Tweemaal geboren, dat is verkoren. Schenk het, Heere. En dat ze het mogen verstaan. Dat u een pand hebt toebetrouwd waar we als ouders en ook als grootouders rekenschap van hebben af te leggen hoe we ze hebben onderwezen in hun doemwaardigheid buiten Christus, maar het leven en de genade in hem die de kinderen heeft gezegend en voor hen heeft gebeden. We bidden, heren, voor de jeugd van de gemeente, deze tijd van vakanties met zoveel gevaren van doelloosheid wellicht. De verleidingen van de zonde die er zullen zijn, als een poosje elders zullen aanwezig zijn of misschien wel thuis zullen blijven. Maar geef dat we dan te meer de tijd mogen benutten om u te zullen zoeken en u te mogen vinden. Gedenk hen die de wateren bevaren, ver weg, of als ze de binnenwateren bevaren, wees er nabij. Geef dat er niet alleen vracht mag wezen, maar dat er de tere vrezen van uw naam zal zijn. Zegen hen die mogen arbeiden onder onze varenden. Gedenk het werk van de zending, wat bijzonder in deze tijd van het jaar in zoveel vormen van evangelisatie in ons eigen vaderland mag geschieden. En laat het vrucht mogen dragen. We bidden, heren, voor onze zuster Verheij, waar niet alleen de zorgen van de achterliggende tijd verdriet en rouw er was, maar ook van haar eigen zoon. O Heer, het leven is kort. De dood wenkt ieder uur. Dat we bereid mogen zijn. Maar bijzonder willen we met haar danken voor uw bewarende hand. Waar een verschrikkelijke brand getroffen was bij de andere bewoners. De plaats waar ze mag wonen, maar ze gespaard werd. En zelfs geen schade mocht hebben zoals eenmaal die vrienden van Daniël. Dat zelfs de reuk van de brand geen kwaad had gedaan. Laat het voor haar zijn dat het de tijd mag zijn dat wel de boeien verteerd worden en dat we mogen beseffen dat u bij het klimmen der jaren geeft dat we u zouden kennen, want u als die herder der schapen, u roept uw schapen bij name, u kent ze bij name en zij kennen u. O geef dan, Heere, dat dat het troost mag zijn voor haar en zoveel andere ouderen. Geef het zicht op u, die nog bezig bent om toe te brengen, die nog geen slapen zijn, die nog tot die stal moeten worden toegebracht. Gedenk de familie van de Brink, heren, deze tijd, als de vakanties gaan aanbreken. Geef de rust ook in het gezin. Geef rust, tijd van het afronden van de studie. En laat het goed mogen zijn op deze plaats te mogen arbeiden. En dat het tot zegen zal zijn vanmorgen. Als we elkander hier rondom uw woord mogen ontmoeten, wilt u met uw werking van uw geest in ons midden wijzen, opdat deze dienst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor de gemeente zijn uit het voorgelezen gedeelte, de versen 19, 20 en 21. We lezen daar in het woord van de Heere, Rut 1, vers 19, alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noemt mij niet Naomi. Noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Tot zover. Willen u gaan zingen uit Psalm 38... en daarvan vers 6. Ik ben door uw wet te schende, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. En vers 8, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. 6 en 18, en u krijgt gelegenheid om uw gave af te zonderen voor de Heer in zijn dienst. Na de prediking willen we zingen uit Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Het zevende van Psalm 77 na de prediking. De Heer Jezus Christus, gemeente, heeft veel voorbeelden uit het rijk van de natuur genomen om ons iets van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen bekend te maken. Ik moest eraan denken toen we onlangs op een gemeentedag met een gids in het prachtige gebied bij ons in Ameide in de Zouwenboezem rondleiding kregen en daar de gids uit de berm een plantje plukte waar hij zomaar de Latijnse naam kon noemen Dulcamara. En hij legt ons uit dat als je de prachtige symmetrie van die bloem al zag en als je wist hoe straks dat prachtige plantje omhoog zou klimmen, steun zoekend andere plaatsen, en zo de almacht van de Heer liet zien, toen dacht ik, kan dat dan in een plantje zijn? Giftig plantje weliswaar, maar toch een schoon plantje. Dat er zowel Dulca en Mara in één plantje zit. Want Dulca en Mara, jongens en meisjes, dat betekent bitter zoet. En als het dan in een plant is, dan mogen we vanmorgen zien dat de Heer in zijn woord ons toont dat het bij een mens ook kan zijn. Vanmorgen luisteren we naar wat de schrift ons vertelt over de terugkeer van Naomi te Bethlehem. Allereerst horen we iets bitters. De lijdenis. In tweede plaats horen we iets zoets. Een getuigenis. Twee gedachten vanmorgen als we luisteren naar de terugkeer van Naomi te Bethlehem. Allereerst een bittere belijdenis en in de tweede plaats een zoet getuigenis. De tekstgemeente brengt ons naar Bethlehem. En op dat moment is het zoals ook hier bij ons, je het al ziet dat het koren gaat rijpen. Het was daar in die vroege tijd dat de mannen, begin van de gerstenoogst, de sikkel gingen slaan in dat groen, gele gerst wat op de akkers stond te wachten. En ook nu moesten de vrouwen een handje helpen. En ik kan me zo indenken dat de jongens en meisjes in die tijd ook moesten leren dat wat God op de akkers laat groeien, dat er niets van verloren mocht gaan. Dus die mensen in Bethlehem, die zijn druk bezig om te denken aan de dingen die God ze geeft. En dat het niet maar iets heel gewoons is, dat de Almachtige brood geeft, wat in de korenhalmen nog besloten ligt. Maar dat God meer gaf dan alleen maar het aardse brood. Dat zegt ons dit gedeelte evenzeer. Want er zijn andere tijden aan vooraf gegaan. Dat de vaders best wel op de akkers wilden gaan werken. En daar het een en het ander ook al hadden gedaan. Maar dat al de arbeid tevergeefs was. Dat er niets van het gezaaide opkwam. Dat of de brandende zon het verzengde. Of dat de Heere geen regen van de hemel gaf. Geen vroege of geen late regen om het koren te laten rijpen. God had daarin gesproken. En waarom gaf de Heere dat dan niet? Wel, u kunt dat in de tekst van dat voorgaande hoofdstuk lezen, het laatste. Er staat namelijk dat het een tijd was dat ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen. Er was geen koning in die tijd. De tijd dat het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Waarvan ze zelf geen erg in hadden. Ze dachten dat ze goed deden. Maar God zegt, het is niet goed. Mij niet geëerd. Als de gever van al het goed, dan zal ik het u onthouden. En dat niet alleen, gemeente. Als er dan honger kwam, die tijd van de rechteren. Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Denk maar naar de tijd van Gideon bijvoorbeeld, van Simson. Dan kwam het volk in de nood. En dan werd er een roepen geboren tot God. Of de Heer toch zich wilde ontfermen. En hebben ze hun zonde beleden voor de Heer. En dat zegt toch de Psalm 32, die zijn zonde belijdt na ernstig overleg. Nee, niet bedekt, maar ze ontdekt worden, dan neemt God ze gunstig weg. En dat kan alleen als er de offers werden gebracht. Nu, dat is het tweede wat we mogen zeggen. Het was niet alleen het begin van de gerstenoogst, zodat het volk op deze eerste dagen de Heere de dank ging brengen. Maar het was tegelijkertijd de tijd van het paasfeest. En dan dacht het volk dat het volk was uitgeleid uit Egypte. En het kan alleen door het bloed. En als dat volk dat dan zag. God geeft ons eten en drinken. Het kan het alleen als er vergeving van de zonde is. Omdat er een lam geslacht moest worden. En dat paaslam, dat wees toch heen naar die grote verlosser die komen zou. Om je van jezelf te verlossen. Van je zonde en van je schuld. Door het bloed van hem. Het lam Gods. De gemeente, dat is wat we allereerst willen zeggen als we naar onze tekst kijken. Want we zien hier in het boek Rut dat God doorgaat met de geschiedenis, ondanks de zonde van zijn volk. Want die Christus, het lam van God, moet geboren worden. En dan uit het nageslacht van Naomi. En dan in Bethlehem. Dat zal allemaal nog wel bekendgemaakt worden door de profeten. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat je toch tegelijkertijd kunt zien hoe die genade die Christus zou gaan verwerven voor zijn volk. Hoe dat volk dat onderwerpelijk persoonlijk mag gaan beleven. En als er dan bekering komt in Bethlehem, dan zien we dat de Heer ook bekering geeft in dat verre Moab. Waar Naomi vandaan is moeten komen. En terwijl die mannen op de akkers druk bezig zijn. En de moeders een handje helpen of voor het gezin moeten zorgen bij de kleine kinderen thuis. Dan zie ik daarin aan het einde van de horizon. Zie ik daar die twee vrouwen komen naar Bethlehem. En als ze door de poort van de stad zijn binnengekomen. Een oude gebogen gestalte. En een ander evenzeer aan haar kleed te herkennen als een weduwe, al is ze dan een jonge weduwe. Maar twee vrouwen, wie zijn dat? En dat is de vraag, gemeente, waar ze in Bethlehem, als ze die twee vrouwen zien, die vraag stellen. Is dat Naomi? Wat komt die doen? Nu, wij weten, het is echt niet alleen maar uit economische reden dat ze weggevlucht is uit Moab, want ze hadden het daar goed. Er is dan weliswaar geen gebrek meer in Bethlehem, maar ze kon evenzeer in Moab wel brood krijgen. Wat moet je dan zoeken als je als zo'n geslagen weduwvrouw teruggaat naar Bethlehem? Geluk? Dat zal ze daar toch niet meer vinden. Integendeel zelfs. Daar zijn alleen maar de pijnlijke herinneringen aan dat mooie verleden. In Moab was het graf van haar man. In Moab, daar had ze tenminste de loop van de tijd haar kennissenkring opgebouwd. In Moab was ze door het huwelijk van haar zonen verzwagerd met de familie daar. Daar was ze opgenomen. En in Moab, daar lagen ook nog de twee graven van Mahlon en Chiljon. Dan is er toch eigenlijk helemaal geen reden om uit Moab weg te gaan en naar Bethlehem te gaan. Waarom komt deze oude vrouw terug naar Bethlehem? Nou, begoor jongens en meisjes wat er in Moab allemaal nog voor Naomi te vinden zou zijn. Maar wat is er dan in Moab niet, wat in Bethlehem wel is? In Moab, gemeente, daar is de gunst van de Heere niet. Daar woont God niet. Daar is zijn volk niet. Daar is het woord van de Heere niet. Daar kun je niet met het volk van de Heere bijeenkomen om samen de Heere te zoeken in het gebed, de uitleg van zijn woord te luisteren. In Moab, daar werd het paasfeest niet gevierd, daar werd dat bloed van die komende verlosser niet in gedachtenis geroepen. En dat is in Bethlehem wel. Daar woont de Heer bij zijn volk. Daar wordt zijn heil verkregen. Daar is het leven tot in eeuwigheid. En als je dan hoort dat God daar zijn volk bezoekt, waar kun je dan beter zijn dan waar het volk van God vergaderd is? Voeg je bij de Godsgezinde en je zult er Jezus vinden. En dat is dan weliswaar een moeilijke gang voor Naomi om uit Moab terug te gaan naar Bethlehem. Maar dat is wat haar trekt. Dat is het werk van de Heer. Gemeente, dat is vanmorgen wat allereerst we mogen overdenken. Die terugkeer van Naomi in Bethlehem. Het weliswaar een belijdenis van al het bittere, maar het is het werk van de Heer. Zult u dat goed vasthouden? Die bekering van het hart. Dat gaat dan weliswaar in een weg van bittere smart en belijdenis. Maar het is het werk van de Heer. Hij brengt ze. En hij geeft dat ze dit mag zeggen. Dat is heimwee, gemeente. Dat is het verlangen van een ziel die door die geest van God wordt aangeraakt. Terug. En als we dat allereerst mogen zeggen, dan hoor ik iemand in gedachten zeggen, ja, maar zegt u dat eigenlijk niet veel te mooi van Naomi? Want als we zo de teksten lezen, dan hebben we toch eigenlijk helemaal geen gunstige indruk van Naomi. Ze is uit de weg van God gegaan. En toen haar man in Moab stierf, is ze niet terstond teruggegaan. Ze heeft zelfs toegestaan dat die twee zonen, Mahlon en Chiljon, daar met een heidens meisje zouden trouwen. Dat heeft Gods woord verboden. En ze komt alleen maar terug als ze hoort dat er in Bethlehem brood is. Hebben we toch gelezen? En het lijkt wel als ze helemaal niet blij is dat Orpa meegaat en dat Rut mee wil naar Bethlehem. Dat doe je toch niet? Dan wijs je ze toch niet terug naar hun eigen afgoden? En ik lees niet eens, zegt iemand, dat Naomi haar zonde beleidt. Het lijkt wel alsof ze God de schuld geeft. Alles wat er overkomen is, dat God dat heeft gedaan. Gemeente, het is maar waar u het accent in de tekst legt. En ik zal het u zo verduidelijken. Want als we onze tekst lezen, dan lees ik dat hier een lege, arme zondares terugkeert naar de plaats waar de Heere werkt. Ze zegt het zelf. Ze zegt: vol was ik toen ik nog in Bethlehem was. En waar zou ze vol mee geweest zijn toen ze in Bethlehem was? Als je verkering krijgt, jongelui, waar ben je dan vol van? Of als je pas getrouwd bent, als je samen de levensreis begint, als je plannen maakt voor de toekomst, onbekend weliswaar, maar dan ben je toch vol van het geluk wat God je geeft, vol van voornemen om de ander tot de hand en de voeten te zijn. Vol om samen de Heere te willen dienen. Als God de kinderzegen geeft. Laat het dan bij Machlon en Giljon twee kinderen geweest zijn die blijkbaar extra zorg nodig hadden gezien hun namen. Dat betekent zoiets van zwak en ziekelijk. Maar als God er dan bij is. En als je man Elimelech heet, dat betekent mijn God is koning. Dan kun je toch alles aan. Dan ben je vol. Vol vertrouwen. Steun je op elkaar. Vol verwachting. Hoop je dat God je zal zegenen. Vol gemeente, dat was het eertijds. En daartegenover nu. Zou het niet zijn net als bij die verloren zoon waar de Heer Jezus van zegt. Toen hij naar dat buitenland trok, was hij ook vol. Veel vrienden. Veel geluk. Veel plannen. En zoals uw oud-predikant al eens zei. Als God je dan uitschudt en leeg aan de dijk zet. Is dat bij Naomi niet gebeurd. Vol, gemeente, zegt ze, was ik. In Bethlehem. Maar nu keer ik terug. Leeg. Zit u misschien gemeente ook vol? Hebt u het goed? Doet u het goed? Bent u goed? Vol van een ander misschien? Vol van uzelf? Maar bent u ook wel eens leeg van God? Ik denk, jongens en meisjes, om een voorbeeld te noemen, aan dominee John Patton. Hij was vanuit het Verenigd Koninkrijk, was hij naar de hele andere kant van de wereld gegaan. De Nieuwe Hebriden. Samen met zijn vrouw. Kindje wat ze samen verwachten. Vol voornemen om daar te midden van die kannibalen het evangelie van de Heer Jezus Christus te brengen. Maar wat gebeurde? Zijn vrouw stierf na de geboorte. En het zoontje overleed. Twee graven. En dan toch, als je alles ontvangt. En dan toch, dat de Heer er is. En te mogen geloven dat daar te moeten zijn. Het werd heel droog. En hij heeft zijn tranen voor God uitgegoten en gevraagd: Heere, zou u al die tegenslagen willen gebruiken? Want ik moet toch hier zijn om te vertellen wie u bent. En hij bad om regen. En na een lange, lange tijd gaf God regen. En de stamhoofd en al die bewoners van het plaatsje, ze kwamen tot verandering. Zo is het begonnen, gemeente. Daar heeft de Heer blijkbaar twee graven gebruikt voor John Patton. Hier bij Naomi drie graven. En ik weet niet wat er bij u nodig is. Bij Job 10 graven. En toch, al ben je dan leeg van al datgene waar je eertijds je geluk in vond, dan is er plaats voor God, gemeente. Want dat is bekering, jongens en meisjes. Dan, zolang je je handen nog vol hebt, dan wil de Heer eerst die handen van je leegmaken. En zo je hart nog vol is en je verstand nog vol is, wil hij plaats maken voor zichzelf. En dat zie ik hier. Want als Naomi dan als zo'n lege en ellendige terugkeert, dan komt ze niet terug. Met een vier opgeheven hoofd en zegt ze, hier ben ik weer, Naomi, lieflijk is mijn naam. Nee, noem mij niet meer lieflijk, noem mij Mara, dat betekent bitterheid. En ze zegt niet allereerst, zijn hier nog oude bezittingen van ons? Is hier nog een losser? Nee, zo spreekt ze helemaal niet. Als we onze tekst goed lezen, gemeente, dan lees ik dat zij hier reageert op wat die mensen zeggen. Naomi, ze wordt dus aangesproken door de mensen en ze zegt, is dat Naomi? En dan zullen er ongetwijfeld geweest zijn die verblijd zijn geweest. Naomi, wat is er met jou gebeurd? Waar is je man? Maak je jongens het goed? U begrijpt allemaal pijnlijke, bitter pijnlijke vragen. Maar als ik de reactie van Naomi goed lees, en als ik lees wat er staat, dat de stad beroerd werd, is het niet alleen maar sprake geweest van blijdschap, vreugde. Naomi is terug. Maar het woordje beroerd in de Bijbel, dat betekent ook vaak als er iets dreigends kwam. Vijanden bijvoorbeeld die aan de stad kwamen omsingelen. En dat de stad in rep en roer kwam. Zo zijn er dus mensen geweest die niet alleen maar verblijd waren. Al hebben ze niks gezegd. Schamper hun schouders ophaalden. En we zouden in onze tijd dan ooit wel eens zeggen, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Misschien zegt u het zelf wel eens, gemeente. Over een ander, of misschien wel van uzelf. En dan zouden ze niets gezegd hebben. Naomi heeft die beroering opgemerkt. Al zou het er maar één geweest zijn. En dat is dat Naomi daarop zegt. Noem mij niet lieflijke, noem mij Mara. En dat bittere, gemeente, kunnen we dus nu wel begrijpen. En ik noemde dat een belijdenis. Belijdenis, gemeente, dat is iets dat je iets zegt. Wat je hebt meegemaakt. Wat je gezien hebt. Wat je overkomen is. Belijden is dat je iets gaat nazeggen wat de Heer je heeft voorgezegd. En daarmee gaat instemmen als het een hartelijke belijdenis is. Nou, dat is hier bij Naomi echt wel iets wat uit haar hart mag komen. Dat is het werk van die geest. Die het heeft laten zien dat wat er gebeurd is, dat dat bitter is, daar leeft ze niet overheen. Maar dat heeft haar ziel zo geraakt. En dat vraag ik u vanmorgen. Uiteraard moet ik het ook mezelf vragen. Maar ziet u de hand van de Heere in uw leven? In het bittere. U zag wellicht de hand van de Heere in het goede. Toen hij heeft vervuld. Met zijn goede tierenheden. Met zijn zegeningen. Met het evangelie. En ziet u. Dat kwaad. Wat u is overkomen. Job zegt het toch immers. Zou het goede. Het vele. Het vol uit de hand van de Heer ontvangen. En het kwade evenzeer niet uit zijn hand. En dat is dat bittere belijden van Naomi geweest. Dat is wat ieder van Gods kinderen leert toestemmen, belijden. Dat kwaad wat we hebben misdreven, dat heb ik gedaan. Nee, ik vraag niet of u het begrijpt, maar dat u die dingen kunt benoemen waarvan u zegt, dat heeft de Heere toegeschikt. Niet alleen gezondheid en rijkdom, voorspoed, maar evenzeer armoede, tegenspoed, ziekte. Nee, nogmaals niet om daar iets verkeerd uit te concluderen. maar om te zeggen, de Heer, Hij bestuurt alle dingen, ook als ik leeg ben. Dat is, we noemen het gemeente, een belijdenis. Een bittere belijdenis, want andere belijdenissen zijn er echt niet hoor. Maar toch een belijdenis. Wie God is. En dan kan het niet anders gemeente, als je het werkelijk oprecht je boze daden voor de Heere belijdt. Als Hij ze gaat wegnemen. Dan kan het alleen als dat ook een getuigenis, een geloofsgetuigenis is. Wie God is voor zo een als u bent. Ik citeer op Psalm 32. Maar u kunt ook Psalm 51 denken. Wat David heeft beleden. Toen hij na het zoet van de zonde bitter heeft gesmaakt. Je kunt ook denken, gemeente, aan koning Hizkia. Toen hij ziek werd. En zijn aangezicht afwendde van alles, van de dingen van de wereld. En zijn gebed opklom tot God. Wees gij mijn borg. Ziet u, dat is toch een soort getuigenis. Dat je belijdt wie God is. Dat is het geloof. Dat je in zulke omstandigheden hoe het ook mag tegenlopen. Op God mag hopen. Want het allerbeste van onze beste dagen baart dikwijls smart. Geef dikwijls stof tot klagen. En dat is gemeente wat ik hier in die tweede gedachte aan u wil meegeven. Dat het ondanks alles toch een zoet getuigenis is. En dat kunt u weten gemeente, als er bekering in uw leven komt. Wat je eertijds zoet vond, dat wordt dan bitter. En wat je eerst maar bitter vond en je verre vandaan hield, dat maakt de Heere zoet. Denk je maar aan de woestijnreis, als daar dat bittere water, waar het hout in geworpen wordt, zoet wordt. Dan gebruikt de Heere blijkbaar dat bittere. Dat hebben we blijkbaar nodig. En wat je eertijd naar verlangde als die verloren zoon of Naomi, dat maakt de Heere dat het anders wordt. Dat er een afkeer van komt. En dat je om die genade van God in Christus gaat vragen. Dan maakt God dat bitter zoet. Waar je eerst geen behoefte aan had om het woord van God te lezen. Het was toch zo moeilijk. En die preken, die begreep je toch niet. Dan wordt dat woord niet anders. Of die prediker gaat niet anders spreken. Maar u, jij wordt anders. Dan wordt dat woord een lamp voor je voet. Dan wordt het licht wat het duister op gaat klaren. Dan is de stem van de Heer. Waarvan zegt de bruid in het hooglied. Die stem van de Heer is zoet. Al zegt dan Naomi dat de Heer tegen haar getuigd heeft, gesproken heeft in die moeilijke omstandigheden. Nu ze erachter staat. Nu zegt ze, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. U die tot mij sprak, tegen mij getuigd heeft. Uw hand die zwaar op mij was. U hebt mij niet losgelaten. U hebt mij gegrepen en vastgehouden. U hebt mij teruggebracht in Bethlehem. Als u naar uw eigen leven mag kijken, gemeente. U hebt het misschien op dit moment goed, want u kunt naar de kerk. Zoveel kunnen niet eens naar de kerk. Maar is daar nou die verandering, die bekering gekomen? Is het niet alleen maar dat je naar de kerk komt uit gewoonte, omdat de Heer het eist en dat hij het waard is? Maar is het werkelijk dat u zegt, de Heere roept vanmorgen. Hij getuigt, hij heeft gesproken in dat grote wereldgebeuren. Verschrikkelijk. En ik mag er nog zijn. Ik ben nog gespaard. En als je denkt aan de toekomst. Als God mij zou roepen. Wat zou ik dan tegen de Heere kunnen zeggen? Zou ik dan alleen maar met de moeilijke dingen van het verleden terugkomen en zeggen, waarom is mij dat allemaal overkomen? Begrijp het niet. Of mag u op de knieën zijn gekomen en die plaats zijn gekomen zoals we hier Naomi mochten volgen, dat zij eerlijk getuigt wie de Almachtig is, hoort u? Ze spreekt met twee namen. Ze spreekt over God als de Almachtige. En ze spreekt over God als de naam Heere. Nou, die naam Almachtige, die eerste naam, die kent u misschien wel als u het boek van de Heilige Oorlog van Bunyan hebt gelezen. En zo niet, lees het dan eens. In het boek wordt God, de schepper van de hemel en de aarde, de schepper van Naomi, die leven heeft gegeven en leven heeft genomen. In dat boek wordt hij El Shaddai genoemd, de Almachtige, die u en mij geschapen heeft naar zijn evenbeeld. Maar wat zijn wij van die God afgevallen, zodat we die Almachtige niet meer kunnen kennen in de hand, in de natuur. Dat we die Almachtige niet kunnen begrijpen als zijn hand tegen ons is gewend. Want wij zijn zijn beeld kwijt. Wij moeten weer opnieuw geboren worden. Dat beeld van Christus moet in ons afgedrukt worden. En dat kan alleen als we mogen zien dat, zoals Job het later zei, ik dacht dat al die dingen tegen mij waren. En dan moet ik het zeggen. Al die dingen, die zijn voor mij. Alles moet medewerken ten goede voor al degenen die naar het voornemen van God in Christus geroepen zijn. En dat is het getuigenis van God, gemeente. Elke keer weer. Als God, als de Almachtige in het Rijk van de Natuur spreekt, getuigt hij van de hemel. Dit is het gevolg van uw zonde. Want, al begrijpt het niet, gemeente, maar wij hebben kwaad gedaan. Ik kon het van de week toch in de krant lezen, dat men zelfs in Rusland zegt, vergeef het ons, Nederland. Nou, een stapje verder is dat je zegt, vergeef het ons, God. Nou, dat is wat de Heere wil. Als de Almachtige wil hij laten zien wat ons overkomt vanwege onze zonde. Dat is het ene, de Almachtige. Maar die andere naam, die naam Heere, die kenden ze in Moab niet. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Want die naam Heere met hoofdletters, jongens en meisjes, dat is een naam die de Heere ook op jouw voorhoofdje heeft laten betekenen en verzegelen. Dat is Nieuw Testamentisch gezegd de naam Jezus. Zaligmaker van zondaren, de God van het verbond, die beloofd heeft, die trouw is, die zegt, ik wil uw God zijn. En dat is dat de Heer de werken zijn der handen niet laat varen. En dat blijkbaar Rut nu mocht meekomen, ondanks Naomi. En dat ook Rut erbij ingelijfd mag worden bij dat volk van God. Dat is het werk niet van Naomi geweest. Dat is het werk van de Heer geweest. En dat is, gemeente, wat hier Naomi beleidt. Rut heeft al eerder haar geloof beleden. Maar nu mag Naomi tegenover wat er ook in de stad gezegd of gedacht wordt belijden wie de Heer is. Noem mij daarom maar niet meer met die oude naam, mijn oude mens. Naomi, waar ik het zo goed had en was, vol met mezelf. Maar noem mij zoals de Heer mij gemaakt heeft. Mara. En ik zei het u, gemeente, dat oude en dat nieuwe is blijkbaar toch in die ene mens aanwezig. Als er bekering komt, de catechismus zegt dit in zondag 33 zo mooi, is er niet alleen dat afsterven van dat oude, dat bittere, wat voorbij zal gaan. Maar er is tegelijkertijd dat heerlijke, dat zoete, dat getuigenis. Als God spreekt, dat je het nooit zult vergeten. Dit heeft de Heere gezegd. Dit is het woord wat de Heilige Geest op mijn ziel heeft gebonden. En daarom, de Almachtige heeft mij dat kwaad aangedaan, toegeschikt in het jammerdal. Maar tegelijkertijd, het is de Heere, de trouwe verbonds Jehovah, die redenen neemt uit zichzelf en het tot mij zegt: ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin, gemeente, dat u tot bekering komt. Afwenden van dat oude en dat nieuwe te ontvangen in de Heere Jezus Christus. Dat mag ik u vanmorgen verkondigen. Dat de Heere door al dat bittere heen spreekt. Hij getuigt nog. En hij heeft gedachten van vrede. En dat kan ook alleen omdat er één geweest is die dat voor zijn kerk geleerd heeft: gehoorzaamheid. Toen hem de bittere lijdensbeker aan de lippen werd gezet. En toen zijn kerk in een zoete slaap was gevallen. En hij waakte. Hij worstelde. Nee, niet die bittere beker wilde afwenden, maar gevraagd heeft naar het welbehagen van zijn Vader. En dien het mogelijk is, laat het bittere van het lijden wat het nu is, laat het voorbij gaan. Niet mijn wil, uw wil geschieden, lieve Heere. Driemaal toe. Hetzelfde gebed. Als dan de hemel gesloten blijft en de Vader niet getuigt, er alleen maar een engel is. O gemeente, wat is dan de Heere die aan zijn verbond gedenkt te trouwen? Hij gedenkt ook vanmorgen nog aan zijn genade in Christus. Buiten Jezus is er geen leven. Bent u in hem geborgen? Mag u weten dat hij de bittere beker die hij u heeft aangeboden in dat verdriet, dat hij het gesuikerd heeft met de zoetheid van zijn belofte, met zijn spreken: ik ben uw heil alleen. O gemeente, als dat er nou vanmorgen eens mag zijn, en hebt u het voorbeeld aan dat bittere zoet bij Naomi. Dat de Heer aan zijn genade wil gedenken en dat hij dat bittere verandert. Dan hoor ik iemand zeggen: ja, maar stelt u het allemaal niet een mooi voor? Klopt dat allemaal wel wat u zegt? Nou, laten we even, gemeente, zeggen wat er in de grondtekst staat. Misschien zijn er wel die een andere bijbelvertaling voor zich hebben. Soms kun je het zien. In het Hebreeuws staat het woordje ik met een klemtoon. Er staat dus niet met een klemtoon, daarom zei ik het u, het is maar waar het de accent legt. Er staat niet: de Heere heeft als de Almachtige mij dat allemaal aangedaan. Dan krijgt God de schuld. Maar het is andersom. Er staat in de grondtekst tot tweemaal toe: ik ben vol weggetogen. Ik heb gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren. Ik had in Bethlehem veel, ja, zoveel van de Heer gekregen dat ik vol was. Ik was vol met mijn man en mijn kinderen. Ik was vol met plannen voor de toekomst. En ik ben een man zelf gevolgd. Hij is wel eens mij voorgegaan. Had ik niet mogen doen. En als je een verstandige vrouw bent, dan weet je heus wel uw man in een rechtspoor te leiden. Of je kinderen te waarschuwen in liefde. Om niet de vriendschap van de wereld te zoeken. Nou, dat zegt Naomi hier zelf. Ik heb alles van de Heer gekregen. Voorspoed. En toen het anders was. En dan is dan dit Hebreeuws ook weer opmerkelijk, gemeente. Dan ligt het klemtoon. Nogmaals, niet op wat de Heer zou hebben gedaan. Kwaad in onze ogen. Maar de Heer heeft aan mij gedacht. Hij heeft gedachten van vrede tot mij gehad. Hij heeft mij niet losgelaten. Hij heeft mij, zo'n dwaveling, doemeling, hij heeft mij teruggebracht. Dat is het wonder, gemeente van genade. Dat is wat een van de schriftverklaarders zegt. Naomi is meestijds voorbeeld van de Heilige Geest. Nou, laat het hier dan klinken dat het hier niet is. Maar u weet hoe het in hoofdstuk 2 gaat. Als dan de weldadigheid van de Heere zich heeft geopenbaard en Rut terugkomt, dan zegt ze: de Heer heeft zijn weldadigheid aan ons bewezen. Wat is de Heere goed? Kijk, gemeente, dan komt dat belijden van het geloof tot die verzekerdheid, tot die blijdschap, tot het roemen. Nou, hier is het misschien nog dat ze meer bezet is met hetgeen wat ze mist. Maar ze wil geen kwaad van de Heer horen. De Heer is goed voor zo een als ik ben. Dat staat in onze docileerregels voor mij. Dat is het werk van de wedergeboorte. U weet, dat is het begin van de bekering. Dat staat in hoofdstuk 3, 4. Dan gaat de Heer wat gesloten is, gaat hij openen. Wat hard is, gaat hij zacht maken. Dat is dat wonder van dat nieuwe zoete leven. In hoofdstuk 5 wordt het nog een keertje gezegd. In Moab, toen de Heer zijn aangezicht voor mij verborgen heeft gehouden, was het bitterder als de dood. Maar nu de Heer mij hier brengt, zegt dan de kerk, is het zoeter dan het leven. Ondanks het verdriet wat ze beleidt. Geen kwaad van de Heere. Dat is het evangelie wat ik u mag verkondigen vanmorgen, gemeente. Ze getuigt niet zozeer wat zij allemaal is. Maar ze getuigt vooral dat God aan zo één denkt. Mag ik nou vanmorgen ermee instemmen? Zitten er hier in de kerk of thuis, die met al hun smart en verdriet die plaats mogen kennen aan de voeten van de Heere? Ach, we zouden veel meer moeten en kunnen zeggen, gemeente. Maar laten we hier maar afbreken. We hebben vanmorgen iets gezegd van die belijdenis van Naomi. Een terugkeer uit dat vergelegen Moab. En dan wil de Heer zo nabij met zijn woord komen. Een bekende geschiedenis. Maar kent u dat werk van de Heer nou ook? Dat werk van die bekering die van God komt. Juist op mensen die zulke dingen denken of zeggen. Voor zondaren en zondaressen. Voor de allergrootste van de zondaren en zondaressen. Maar mag u nu ook verder komen. Niet alleen belijdende feiten die er zijn geweest in het leven. Maar net als die inwoners in Bethlehem. Bij het begin van de gerstenoogst. Van die prachtige bekering. Begin van de bekering. Maar toch tegelijkertijd getuigen dat God goed is, want de Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. En die zullen het vanmorgen ook zeggen. Ik zal nauwkeurig op uw werken. En terzelfde uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken. Dag en nacht. Amen. Thank you. We willen samen eindigen met dankzegging en gebed. Wat zal er een heerlijk ogenblik geweest zijn, heren, toen toch Naomi mocht terugkeren. En dat die oude, lieflijke naam, die ze wel eer had gehad, een bijnaam heeft gekregen. Begenadigde zondares. O geef, heren, dat we zo mochten luisteren vanmorgen en het werk van u mogen opmerken in ons leven, hoe het ook mag tegenlopen. Zij die tot bekering komen, leren gestadig op uw goedheid te hopen. Schenk dat levende geloof, heren, dat het anker der ziel door het voorhangsel mag binnen zijn gegaan in het heilige waar gij zit en voor uw kerk bidt. Doe genadig verzoening over onze zonden die er waren. Gaat u met ons, breng ons vanmiddag nog weer samen onder uw woord. Hoort u ons, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ten slotte uit Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Verheft dan uw hart dan tot God, ontvangt biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.